Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 82. De versen 1 en 3 in de achtbre godsvergaderingen. Staat God als richter der gedingen. Hij oordeelt over goed en kwaad in het midden van der goden raad. En vers 3. maar ach, hier is het recht vergeten. Psalm 82, 1 en 3. De schriftlezing vanavond, gemeente, vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 18. We beginnen te lezen bij vers 28 En we lezen door tot het einde van het hoofdstuk, vers 40. Dus de schriftlezing is Johannes hoofdstuk 18, te beginnen bij vers 28. En daar lezen wij het woord van de Heere. Zij dan leidden Jezus van Caiaphas in het rechthuis. En het was des morgens vroeg. En ze gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit en zeide: wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Zij antwoordden en zeiden tot hem: indien deze geen kwaaddoener was, zo zouden wij hem u niet overgeleverd hebben. Pilatus dan zeide tot hen: neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden, opdat het woord van Jezus vervuld werd, dat hij gezegd had, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zei tot hem: zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem: zegt gij dit van uzelf, of hebben het u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was, zo zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik aan de Joden niet ware overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tot hem: zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde: gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik aan de waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zei tot hem: wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zei tot hen: ik vind geen schuld in hem. Doch gij hebt een gewoonte dat ik u op het Pascha een loslaat. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaat? Zij dan riepen alle wederom, zeggende: niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een moordenaar. Tot zover de schriftlezing. Doe mij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen wij daarna uit Psalm 129, de versen 1 en 2. Men heeft mij fel benauwd van jongs af aan. En vers 2, men heeft mijn rug door ploegers diep geploegd. Die hebben wreed hun voren lang getogen en smart bij smart tot mijn verderf gevoegd. Psalm 129, 1 en 2, na de geloofsbelijdenis. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen mediteren over de Heidelberger Catechismus. En ik vraag uw aandacht voor zondag 15. En we mediteren over vraag en antwoord 38. Zondag 15. En we mediteren over vraag en antwoord 38. En daar beleiden wij in vraag en antwoord 38. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zou, bevrijden. Tot zover. In ons gebedgemeente willen wij ook zuster Ma Lokker opdragen. Vandaag is een geliefde zuster van haar uit Capelle aan de IJssel is overleden. Ze was al enige tijd ziek, maar dit is ook een reden van verdriet. En we willen ook zuster Lokker de Heere opdragen. Zullen wij samen bidden. O Heere, Gij die troont in de hemelen, in de hoge, in de heerlijkheid. Wie is met U te vergelijken? En dat wij, mensen uit het stof opgerezen, dat wij in Uw tegenwoordigheid mogen naderen. Want Heere, mensen roepen ons hier niet samen vanavond. U roept ons samen. U wilt dat wij hier komen om te luisteren naar uw woord. En dat is toch een hele bijzondere zaak, dat u de heilige God, die in de eeuwigheid woont, in heerlijkheid troont, u die in de hoge gezeten bent, U die alle macht hebt. U ook die van eeuwigheid af bent en tot eeuwigheid zijn zult. De soevereine, almachtige God. U troont in heerlijkheid. Voortdurend zingen de engelen u de lof en de aanbidding toe. En in uw aanwezigheid en heerlijkheid zijn al de verloste zielen. En uw naam wordt voortdurend geprezen. Wij lezen het in uw woord. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En nu bent u de eeuwige God. En u roept ons samen om tot u te naderen in deze kerkdienst. Heren, wij hebben geen waardigheid om hier te zijn. Het is een wonder dat u tot ons spreekt, dat u ons zelfs begroet aan het begin van de kerkdienst. Genade, barmhartigheid en vrede. Wordt ons verkondigd, wordt ons voorgehouden, worden op ons gelegd. Heren, wij raken er zo gewoon aan. Het is met schaamte dat wij u dit belijden. Vergeef het ons, dat wij de heiligheid van uw huis niet of nauwelijks beseffen en dat we het grote voorrecht niet herkennen. Dat wij hier mogen zijn. En dat voorrecht wordt alleen maar groter wanneer we overdenken waarvoor we hier gekomen zijn. En dat is om uw woord te horen. Het lezen daarvan en de uitleg daarvan. Ja, we mogen ook zingen en bidden, want zo hebt u ons dat voorgehouden in uw woord. En daarom proberen wij dat te doen. Maar het voornaamste is de bediening van uw woord. U spreekt tot ons. En dan spreekt u tot ons van uw onvoorstelbare liefde. Dat uw zoon gestaan heeft voor de rechter Pontius Pilatus. En nu willen wij met elkaar daarover mediteren. En wij vragen u vooraf of u onze gedachten wilt leiden. Of u iets van dat geheim wat daar gebeurd is. Want het zijn allemaal diepe geheimen die ons geopenbaard moeten worden. Al die geschiedenissen die we zo goed kennen. We moeten daar de geestelijke betekenis, de Bijbelse zin van gaan ontdekken. En dan worden we getroffen in het hart. Dan leren wij roemen in God. En dan gaat een mens zichzelf vernederen voor u. En zijn zonden belijden. En in de schuld voor u terechtkomen. En Heren, wij bidden u of u zo in ons midden wilt werken. Of u zo geestelijk leven wilt schenken en verdiepen. Wil ons verblijden, Heren, dat u daadwerkelijk aanwezig bent in ons midden. Wilt u spreken tot onze harten en u weet hoe we gekomen zijn. Of het met verwachting was. Misschien zijn we maar thuis gebleven terwijl we wel hadden kunnen komen. En we luisteren nu mee thuis. Het is fijn dat dat kan. Wanneer omstandigheden ons verhinderen om naar uw huis te komen. Maar Heere, geef dat wij ook trouw zullen zijn om op te komen in de gemeente. Zo wilt u het toch. U bent hier toch. U roept ons, Heere God. We bidden u voor hen die te oud zijn, hen die moeilijk ter been zijn. En die jarenlang hier geweest zijn, ook graag nog weer hadden willen zijn, maar door hun hoge leeftijd het niet meer kunnen. Wilt u hen opzoeken thuis, Heren? Ook al zijn ze wellicht wat eenzaam, geef dat ze met God gemeenzaam mogen zijn, dat u bij hen zult zijn. O Heere, wij bidden u, of u de jongens en de meisjes wilt gedenken, wanneer we over deze bekende geschiedenis mogen preken van de Heere Jezus voor Pilatus. Zegen de jongens en de meisjes, zegen onze jongeren. En geef dat zij op een jonge leeftijd al een smaak krijgen om u te zoeken en te dienen. Wilt u hun harten aanraken? Opdat ze niet hun ziel zullen verkopen aan deze wereld. En zich niet zullen overgeven aan het kwaad. Wat overal te krijgen is. Maar geef dat zij het goede zullen zoeken. Dat ze het leven zullen kiezen en dat u in hun harten zult werken en dat ze door de liefde getrokken mogen worden en dat ze de koorden van uw goedertierenheid mogen ervaren in hun leven, dat ze niet bij u vandaan kunnen blijven en dat ze niet kunnen rusten, onze jonge mensen, totdat zij hun hart voor u neergelegd hebben. Heere, wilt u toch zo werken? Opdat ook de opkomende generatie uw naam zal leren vrezen. Heere, wij bidden u, zegen hen die geroepen zijn hun de kinderen op te voeden. Geef hen genade en kracht aan vaders en moeders. Zegen ook hen die geen kinderen hebben, die echtparen die graag kinderen zouden willen ontvangen. Heere, zou u dat nog willen geven, want u bent toch machtig dat te doen. O Heere, wij bidden u ook voor hen die verdriet hebben. En dan denken wij aan zuster Lokker. Nu een geliefde zuster is heengegaan. De afgelopen dagen verschillende malen is zuster Lokker aan dat ziekbed geweest. Maar nu is dan toch haar zuster heen gegaan. En Heere, welk mens is er die de dood niet zal sterven? Heere, daar komen wij allemaal voor te staan. Straks hebben we allemaal een huisje van nog geen 2 meter lang. En misschien 1,5 meter breed. We worden straks allemaal in een kist gelegd. Heere, laten we daarover nadenken. En laten we dat ook voor u neerleggen. Opdat wij wijsheid krijgen en onze dagen zullen tellen. Dat we ook ons huis in orde zullen maken. Dat wij vrede met God zullen zoeken. En dat we net als de God vruchtigen uit uw woord, dat zij nadachten over het feit dat ze weg moesten van deze aarde. En ze bereiden zich erop voor. Heer, en dat kan alleen maar wanneer wij aan uw voeten terechtkomen. En dan hoeven we niet zwaarmoedig daarvoor te zijn. Maar wel realistisch, opdat wij niet zullen leven op deze aarde voor onszelf en voor onze zelf-eigen ontplooiing, maar dat wij leven mogen voor u. En dat houdt bekering in, dat houdt een nieuw leven in en dat is nu ook de vreugde van het leven om voor u te mogen leven. Dat maakt het leven zo zinvol. Dat geeft ware vulling aan het leven, wanneer u aanwezig bent in ons hart en ziel. En zo bidden wij u, Heere, opdat wij door uw liefde mogen leven en dat we die ene vaste ware troost en steun mogen kennen in leven en in sterven, dat we niet van onszelf zijn, maar van u. En dat er niets ons kan gebeuren zonder de wil van onze hemelse Vader O Heere, geef dat wij zo mogen leven. En dat wij zo ook de realiteit onder ogen mogen zien. Dat welk mens is er die de dood niet zal sterven. En Heere, wij danken u dat hier in uw huis het leven verkondigd mag worden. Ja, het eeuwige leven. Heere, zegen dan de prediking van uw woord en help ons in het dagelijks leven met al onze verantwoordelijkheden op het werk, op de zaak, op school, in het ziekenhuis, in de praktijk of waar het ook mag zijn. Bij het zorgen voor de kinderen of in het verzorgingstehuis, in het ziekenhuis. Heere, we bidden u om wijsheid en kracht en geef dat wij alles mogen doen. In oprechtheid voor uw aangezicht, dan zullen wij gezegend zijn. Heren, wij willen u bidden of u uw kerk wilt gedenken door heel deze aarde heen. We willen u bidden, Heer, om de uitbreiding van uw kerk. Wij vragen u of u vele moslims nog tot bekering zou willen brengen. En of u het volk Israël wil inlijven in de christelijke kerk. En we vragen u of u al uw dienaren die uitgaan om te preken wilt versterken. En of u nog meer jonge mannen wilt opwekken die door uw geest onderwezen zijn en geleerd door uw geest, geoefend, door de strijd heen gelouterd. Dat zij uit zullen gaan om uw woord te verkondigen. Heere God, wilt u zelf jonge mannen trekken, oefenen, leiden, dat ze uw knechten mogen worden. Want het is zo'n heerlijk werk, Heere, om uw knecht te mogen zijn. Omdat u er bent, omdat u goed bent. En omdat uw dienst een heerlijke dienst is, zegen zo ook de kerkenraad, de ouderlingen en de diakenen. Zegen hen, Heere, en leid ons ook als kerkenraad, zegen ons in al onze overleggingen. En geef dat de gemeente mag bloeien en gezegend worden door u. Heere, hoor zo ons bidden. En help ook nu uw dienaar om te spreken zoals hij dat moet doen. En help ons om te luisteren. Doe weg genadig al onze zonden. En leer ons uw lijden recht betrachten. Want in deze zee verzinken al onze gedachten. Uit genade. Amen. Gemeente, zullen wij nu... U hebt de gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. We zullen dan ook zingen Psalm 70. Psalm 70. Geliefde gemeente, we worden geroepen om weer verder na te denken over het lijden van de Heer Jezus Christus. De catechismus besteedt daar ook uitgebreid aandacht aan. En u weet ook dat elk aspect van dat lijden, al de verschillende gebeurtenissen en al de details die ons daarin meegedeeld worden, hebben allemaal een aparte spits, allemaal een aparte prediking. Dat lijden en sterven van de Heere Jezus is zeer veelzijdig. En elk aspect bevat een rijke prediking. Vorige keer hebben we nagedacht over het woordje geleden. En nu worden we geroepen om na te denken waarom de Heere Jezus moest lijden onder Pontius Pilatus. En wanneer wij nadenken over dat gericht en de rechtszaak waar Pontius Pilatus de rechter was, dan is het wel heel duidelijk dat er diep onrecht de Heer Jezus werd aangedaan. Dit lijden van Christus is diep onrecht. En te midden van al dit onrecht is de naam verweven van een Romein, Pontius Pilatus. Zeg ik te veel? Wanneer ik zeg dat hij de meest bekende Romein is van alle tijden? Vanmorgen noemde ik nog Julius Caesar. Ook heel bekend, een van de eerste keizers. Maar Pontius Pilatus, zijn naam wordt genoemd duizenden malen. Misschien wel veel meer, heel de wereld door. En elke week, jaar in jaar uit, wordt zijn naam hier genoemd. In dit kerkgebouw, Pontius Pilatus. Wat weten we eigenlijk van hem? Er is niet zoveel van hem bekend. Van zijn jeugd weten we niet veel. We weten dat hij aangesteld was tot gouverneur over de Romeinse provincie Judea en Samaria. En wel gedurende de jaren 26 tot 36. We weten ook dat hij onbuigzaam was en dat hij hard was. Onrechtvaardig, hij stond bekend om wreedheid. Het is om zijn wreedheid ook dat de Romeinse keizer hem terugriep naar Rome in het jaar 36. Want de keizers hielden er toch niet van als hun gouverneurs toch met wrede hand de bevolking in toom probeerden te houden. De keizers wilden liefst wat pais en vrede. Deze Pontius Pilatus, nadat hij teruggekeerd is, dan weten we niet zoveel meer van hem af. Maar in ieder geval, er zijn wel legendes over hem, maar daar gaan we het nou niet over hebben. Maar wat we wel weten van hem was, dat hij zetelde in Caesarea, aan de kust. Dat was eigenlijk de grootste stad toen van het land Israël. Maar tijdens de grote feesten trok hij met een contingent legionairs naar de stad Jeruzalem. En dan bleef hij in de burcht Antonia met al zijn soldaten. Waarom was dat? Omdat er toen heel veel Joden samenkwamen in Jeruzalem. En er waren Romeinen altijd een beetje bang als er zoveel Joden bij elkaar zijn. En ze zijn een beetje fanatiek, dan opeens kan er een opstand uitbreken. En dan moeten we hen te snel af zijn. En daarom juist bij de Joodse feesten waren er veel soldaten in Jeruzalem. En zodoende was Pilatus daar zelf ook. Hij was daar omdat het Joodse paasfeest aanstaande was. En nu wilden de Joodse leiders helemaal de Heer Jezus niet arresteren op het feest. Want er zijn er zoveel mensen, je weet nooit wat dat volk kan doen. Dat volk kan ook zomaar uitbreken in oproer. Want sommigen vinden dat wel hij een groot profeet is, heeft zoveel wonderen gedaan. Dus daarom niet op het feest, maar het gebeurde wel op het feest. Omdat Judas hen toen heeft overgeleverd, ten tijde van het feest. En toen hebben ze maar van de gelegenheid gebruik gemaakt. Toen hebben ze het er maar op gewaagd, want ze wilden Jezus doden, koste wat kost. En toen gebeurde het wel op het feest, maar het moest zo. Want achter dit alles, achter al het onrecht wat de Heer Jezus aangedaan wordt, en achter al dit lijden, en achter deze rechtszaak, en achter het feit dat de Heer Jezus op het paasfeest overgeleverd werd, daarachter staat God zelf, die alles redigeert en alles leidt zoals Hij het wil. Want zijn Zoon is toch het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En zijn Zoon is toch de vervulling van het paaslam. En daarom moet de Heere Jezus met Pascha, moet Hij gearresteerd worden. En Hij moet zijn bloed storten. Want achter dat bloed is er nu redding voor u en voor mij. Zo heeft de Heere God het allemaal bestuurd en gepland. En u weet wat er gebeurd is. De Heer Jezus gearresteerd, door het Sanhedrin veroordeeld. En 's morgens vroeg hebben ze hem gebracht naar Pontius Pilatus. Het was wel heel vroeg. Bij het eerste licht van de dag stonden ze al voor de burcht Antonia. Want ze wilden de Heer Jezus doden. Maar daarvoor willen ze wel de goedkeuring hebben. De officiële goedkeuring van Pilatus. En ze willen dat Pilatus hem zal veroordelen. En ze willen dat Pilatus hem zal doden. Want als Pilatus hem doodt, dan gaat hij aan het kruis. En dat is de meest verachtelijke dood die je iemand kunt toewensen. En dat hebben ze de Heere Jezus toegewenst. En daarom brachten ze hem naar Pontius Pilatus. En daar hebben wij het ook gelezen. In dit gedeelte. In vers 31. Dat de Joden tegen Pilatus zeggen, ja, het is ons niet toegestaan hem ter dood te brengen. Het is ons niet geoorloofd iemand te doden. Misschien was dat zo. Ze zeggen het. Misschien was het zo dat zij iemand niet mochten executeren. Willen we gerust aannemen dat dat zo was, lijkt ons ook wel vanzelfsprekend. Van het Romeinse recht regeerde daar toch. Maar, en met Stefanus dan? Die hebben ze toch ook maar zo gestenigd? Toen zijn ze toch ook niet naar Pilatus gegaan? Meneer Pilatus, mogen wij Stefanus wel stenigen? Nee, ze pakten de stenen en ze hebben hem afgemaakt. Maar voor Stefanus was het de beste dag van zijn leven. Hij zag de Heere Jezus in heerlijkheid. En hij liet een heerlijk getuigenis na. En het heeft nagebrand in het hart van een zekere Saulus van Tarsen. Maar daar gaan we het nu niet verder over hebben. God heeft gezorgd voor Stefanus. Maar de Joden hebben hem zomaar gedood. En u weet het toch ook dat verschillende keren hebben ze toch ook de Heere Jezus willen stenigen. En ze hadden hem gestenigd. Johannes 8 vers 59, Johannes 10 vers 31. Ze waren bezig stenen te pakken en ze zouden het op hem geworpen hebben. Maar de Heere Jezus beheerst alles. Zelfs hier voor Pilatus. Alles. Hij liep gewoon tussen die mensen weg. En niemand deed hem iets. Want hij is de koning der koningen, ook dan. Ook nu, wanneer hij voor Pilatus staat. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. U zou geen macht hebben, waar het u niet van boven gegeven. De Heere Jezus regeert en beheerst alles. Hij beslist ook het moment waarop hij zal sterven. Hij geeft de geest straks aan het kruis. Hij beheerst alles. En hij loopt ook zo tussen die mensen door wanneer ze hem willen stenigen. Dus daaruit blijkt dat de Joden hem wel hadden kunnen doden. En waarom brachten ze hem dan tot Pilatus? Waarom al die moeite om hem tot Pilatus te brengen? Nou, er zijn ook exegeten die zeggen weer dat vers 31. Ja, het is ons niet toegestaan iemand te doden. En dan zeggen ze, dat was waarschijnlijk op het paasfeest. Op het paasfeest mochten ze niet iemand doden. Dan zouden ze verontreinigd worden. Ja, misschien is dat ook zo. Kan zijn, het is een gedachte om te onthouden, maar de schrift spelt het niet zo uit. Het zou mogelijk geweest zijn. Maar vooral daarom dat ze willen dat Pilatus hem ter dood zou veroordelen. Want dan hebben ze twee dingen. Ten eerste, als er nou straks toch oproer uitbreekt onder het volk, dan kunnen de Joden zeggen, ja maar wij hebben het niet gedaan. Het is Pilatus heeft hem aan het kruis geslagen, want Pilatus heeft gezegd dat hij staatsgevaarlijk was. Dat hij een bedreiging is voor de keizer. En als de Romeinen hem doden en mochten de Joden in opstand komen, dan zullen de Romeinse soldaten wel heel gauw orde handhaven. Dus daarom willen ze graag dat Pilatus hem nou veroordeelt en executeert. En daarbij komt dan ook nog, dat noemde ik al, dan zal hij gekruisigd worden. En dat willen ze nou juist, dat de Heere Jezus overkomt. De vervloekte kruisdood. En zo komen ze dan bij Pilatus. En dan vraagt Pilatus op die vroege morgen. Wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Het is een hele toestand op die vrijdagmorgen daar. Daar staan dan die vrome Joden op de stoep bij Pilatus met een arrestant. En die Joden blijven buiten staan, die gaan echt niet naar binnen. Want dan worden ze verontreinigd. En ze willen wel straks graag het Joodse paasfeest meevieren. En als ze nou omgaan met een heiden gehad hebben, dan worden ze onrein. Dan kunnen ze niet naar de tempel en kunnen ze niet het paasfeest vieren. Dus ze gaan echt niet naar binnen. Ze blijven maar buiten. En dan komt de rechter naar hen toe. Wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? Nou, dat is een goede vraag. Heel voor de hand liggend. En dan weten de Joden niet goed wat ze eigenlijk moeten zeggen. Ze ontwijken het. En ze zeggen, nou ja, als deze geen misdadiger was, dan zouden we hem u niet overgeleverd hebben. Paulus voelt al aan dat dit, Pilatus voelt al aan dat dit wat zwak is. In feite zeggen die Joden, wij hebben heus wel onze gewichtige redenen, maar het is uw zaak, edelachtbare, om die uit te zoeken. Daarvoor staan we hier en dat kunnen we echt niet allemaal op de stoep gaan uitleggen. Kennelijk verkeren deze Joden toch in verlegenheid. Nou, waarom zeiden de Joden dan niet gewoon tegen Pilatus, deze man is een godslasteraar? En vanmorgen in onze raad, in het Sanhedrin, hebben wij hem ter dood veroordeeld. En daarom brengen wij hem naar u, want hij lastert onze God, hij lastert onze wetten en onze heilige boeken. En daarom moet hij gedood worden. Kunnen ze toch zeggen, maar dat doen ze niet. Waarom niet? Later gaan ze iets anders verzinnen. Later gaan ze zeggen, ja, hij is staatsgevaarlijk. Hij zegt tegen de mensen dat ze geen belasting moeten betalen. En hij is een bedreiging voor de keizer. En als u hem niet veroordeelt, dan bent u geen vriend van de keizer. Kijk, dan gaan ze op die toer spelen. Terwijl dat allemaal verzonnen was, gelogen. Maar ze hadden zelf hem veroordeeld wegens godslastering. En waarom zeggen ze dat dan niet tegen Pilatus? Nou, dat is heel duidelijk. Dan zou Pilatus tegen hen zeggen, ja, dit is iets over uw wet, Joden. Nou, daar wil ik geen rechter over zijn. Dan had hij hetzelfde gezegd als later Gallio zou zeggen, ik wil over deze dingen geen rechter zijn. En dan had Pilatus hen allemaal van zijn rechterstoel weggedreven. Had hij zo kunnen doen. En daar zijn de Joden bang voor. Want ze weten wel, dan gaat het mis. Dan lukt ons plan niet. En de Romeinse rechter die gaat zich echt niet bemoeien met interne godsdienstige geschillen van volkeren in bezette gebieden. Nee, daar bemoeien ze zich echt niet mee. En Pilatus voelt het al aan. En daarom zegt hij, neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet. Dus Pilatus geeft de Joden de vrijheid om Jezus te oordelen. Maar de Joden doen dat niet. Ze willen dat Pilatus de verantwoordelijkheid daarvoor neemt. Maar Pilatus wil er niets mee te maken hebben. En zo wil niemand de dood van Jezus op zijn geweten hebben. Maar dan wordt het betoog hier in Johannes 18 onderbroken. In vers 32 lezen we, opdat het woord van Jezus vervuld werd. Dat hij gezegd had betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Wat voor een dood zou Jezus sterven? De kruisdood. De vloekdood. En daar hopen we een volgende keer in de catechismus over te spreken. Waarom het wanneer er staat dat hij gekruisigd werd. Dan gaat het daar over de vloekdood. Daar gaan we het nu niet over hebben. We gaan het nu hebben waarom hij moest lijden voor Pontius Pilatus. Want de Joden willen dat Jezus rechterlijk in een officiële rechtszaak geoordeeld wordt. Nou, u weet hoe het gegaan is. Pilatus heeft uiteindelijk het recht gebogen. Hij wist heel goed dat de Heer Jezus onschuldig was. En hij heeft ook op zijn manier nog geprobeerd om Jezus vrij te krijgen. Maar onder druk van de Joden is hij er toch in toegestemd dat Jezus gedood zou worden. Het is toch wel heel bijzonder, deze rechtszaak. Pilatus verklaart hier in dit gedeelte officieel dat de Heer Jezus onschuldig is voor het Romeinse recht. Ik vind geen schuld in hem. Dat was zijn uitspraak. Maar de Joden namen daar geen genoegen mee. Het dreigde oproer. En daarom buigt Pilatus het befaamde Romeinse recht en geeft een bevel tot kruisiging. En dan zal hij de Heer Jezus uitleveren aan de Joden en hij geeft hen een executiepeloton mee. En dan mag Jezus gekruisigd worden. Dan doen ze maar met Jezus wat ze willen. En zo heeft deze Pontius Pilatus een cruciale rol gespeeld in de dood van de Heere Jezus. En we vinden dat hier dan in vraag 38. Waarom heeft de Heere Jezus onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Het antwoord is opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. En zo is de naam van deze Romeinse gouverneur terechtgekomen in de apostolische geloofsbelijdenis die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Maar dan kunnen wij nog vragen. Waarom is de naam van deze Romein zo belangrijk? dat hij genoemd wordt, nota bene, in de apostolische geloofsbelijdenis, die we elke zondagmiddag, jongens en meisjes, hier voorlezen. Waarom staat daar de naam van deze Romein daarin? Er zijn verschillende antwoorden op te geven. Waarom zijn naam daarin staat? Door de naam van Pontius Pilatus te noemen, wordt het lijden van de Heer Jezus een historische gebeurtenis. En dat is heel belangrijk. Het is een historische gebeurtenis. Het is te fixeren. Het is een bepaalde aanwijsbare tijd waarop de Heer Jezus hier op aarde geleden heeft. En dat hij gekruisigd is. En dat hij gestorven is en begraven is en weer opgestaan. Dat zijn historische aanwijsbare feiten. Historische gebeurtenissen. Echt, in onze geschiedenis zijn deze feiten gebeurd. Het zijn zelfs heilsfeiten. Want door deze feiten heen heeft de Heere God zaligheid bewerkt voor zondaren. En dat doet de schrift steeds, legt de nadruk op dat de Heer Jezus een historische persoon was, hier geleefd heeft, in onze geschiedenis gekomen is, vanuit de hemel, hier heeft geleefd, geleden, gestorven, begraven, opgestaan en weer opgevaren naar de hemel. Het is allemaal historisch. En daarom staat er ook beschreven dat toen de Heer Jezus geboren werd, dat er ook een bevel uitging van de keizer Augustus. Dus hier, dat is geschiedenis. En toen Johannes de Doper begon met preken, staat erbij wanneer dat gebeurde, wie er regeerde over Judea en welke keizer er was. Het staat allemaal historisch aangewezen. En toen begon de Heer Jezus ook daarna met zijn openbare ambtswerk. En ook het lijden van de Heer Jezus is een historisch feit. Het staat midden in onze geschiedenis. Het is hier daadwerkelijk gebeurd. En het wordt hier geplaatst voor de ogen van heel de wereld. Daarom staat die naam Pontius Pilatus daarbij. Dus nog een reden. Er zijn verschillende redenen. De naam Pontius Pilatus is gegeven om te laten zien dat Jezus officieel door een rechter is geoordeeld. Hij is officieel door een rechter geoordeeld. En we weten precies wie die rechter was. Maar helaas heeft deze rechter het Romeinse recht verdraaid. En zo is de executie van Jezus van Nazareth uitgelopen op een rechterlijke moord. Tegen beter weten in is de Heer Jezus ter dood veroordeeld. En uiteindelijk wil Pilatus zich ervan afmaken door zijn handen te wassen in onschuld. Maar hij blijft verantwoordelijk voor de rechterlijke uitspraak. En dat wordt allemaal ook beschreven in de lijdensgeschiedenis. Niets staat er zomaar. Dat staat in Johannes 19, het volgende hoofdstuk, in vers 13 en 14. Dan komt uiteindelijk de finale uitspraak. Pilatus bracht Jezus uit en zat neer op de rechterstoel, in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha. En omtrent de zesde ure, er komt tot een climax, en hij zei tot de Joden, ziet uw koning, daar heeft die Romein nog staan te preken voor de Joden, ziet uw koning, hij was de koning van Israël, maar ze hebben hem niet gekend. En daarom werden ze later zoveel ontelbare Joden werden gekruisigd. En werden ze verstrooid onder al de volkeren. Omdat ze niet geluisterd hebben naar de prediking van deze blinde Romein. Geestelijk blind die ook niet wist wat hij zei. Zie uw koning. Hij was rechter. Het was zijn rechterlijke uitspraak. de hoogste rechtspraak. En daarachter is de rechtspraak van God. Daarom is het zo belangrijk, officiële rechter. God zelf heeft hier de rechtspraak gedaan. Pilatus, de vertegenwoordiger, namens God spreekt hij uit. We komen nog op terug. Maar nog een reden waarom Pontius Pilatus hier genoemd wordt. En daarmee wordt ook aangewezen de schijnheiligheid van deze wereld. De schijnheiligheid van deze wereld. Want Pilatus is de Stoïcijn. Pilatus is de hoogbeschaafde Romein, onderwezen in het Romeinse recht. Hij staat voor de cultuur, voor de beschaafde wereld die nog best geïnteresseerd is in Jezus van Nazareth en heus nog wel met hem in gesprek wil gaan en hem wil bevragen. Maar wanneer de cultuur en de moderne mens meer van hem te weten komt en op het punt gebracht wordt dat ze moeten beslissen, dan haalt de cultuur en de moderne mens uiteindelijk zijn schouders op voor Jezus van Nazareth en ze laten hem staan. Uiteindelijk had Pilatus geen boodschap aan de Heere Jezus. En zo heeft de moderne mens met al zijn geïnteresseerdheid, zogenaamd in wie Jezus van Nazareth toch was, uiteindelijk hadden ze geen boodschap en hebben ze geen boodschap aan Jezus van Nazareth. En daar staat de gepolijste, beschaafde mens vijandig tegenover Jezus. Pilatus staat hier voor de vijandige wereld, het vijandige cultuur. Mensen die zeggen dat ze heel rechtzinnig zijn, dat ze ieder het zijne geven. Maar als erop aankomt dat ze moeten belijden dat Jezus de koning is, dan weigeren ze. Want ze willen niet buigen voor de Heere Jezus. Want in onze antichristelijke cultuur heeft iedereen rechten, behalve Jezus van Nazareth. En de moderne mens doet het grofste onrecht op een heel beleefde manier. En dan scharen ze zich aan de kant van Pilatus. En wanneer wij nog onbekeerd voortleven en we weigeren ons leven aan de Heere over te geven en we weigeren ons uit te leveren en wanneer wij op het punt staan dat we weten dat we niet zo verder mogen leven zonder hem en het weigeren en het niet doen, dan staat u aan de kant van Pilatus met al uw rechtzinnigheid. En wanneer u de genadetijd voorbij laat gaan, zoals ook met deze Pilatus gebeurd is en later met Festus en met Felix en met Agrippa gebeurd is, ze hebben allemaal de genadetijd voorbij laten gaan, dan treedt er verharding op. En dan wordt Jezus overgegeven. En wanneer Pilatus straks Jezus zal veroordelen, dan weet Pilatus niet dat die veroordeling straks als een boemerang terugkomt op zijn eigen hoofd. Als mensen niet willen buigen voor de Heere Jezus, dan komt het straks als een boemerang terug. Ze verzetten zich tot hun eigen eeuwig oordeel. Pilatus is de man van de cultuur die vijandig staat tegenover Jezus Christus. En dan is er nog een laatste reden waarom deze naam Pontius Pilatus daar beschreven staat. En dan komen we terug op het feit dat hij de vertegenwoordiger was van God. Want God stelt ons een overheid aan. En God stelt rechters aan. En God wilde dat zijn zoon niet in een volksoproer gedood zou worden, maar volgens het recht, tenminste in een rechtszaak, officieel door een rechter moet hij veroordeeld worden. En we zien hier dwars door alles heen de raad van God wat voltrokken wordt. En dan zien we wanneer die onrechtvaardige, dat vonnis uitgesproken wordt over Jezus. Dan spreekt achter Pilatus God datzelfde oordeel uit. Pilatus deed het onrechtvaardig. God de Vader deed het rechtvaardig. Want wat Pilatus niet weet, weet God wel. Dat hier staat de Heere Jezus beladen met de schuld van heel zijn volk. En daarom moet hij gedood worden. En daarom moet hij officieel in een rechtspraak gedood worden. Hier spreekt God de Vader recht over een zondaar belast met schuld. Al had Christus geen enkele zonde van zichzelf en was hij geen zondaar, maar hij wordt als zondaar gerekend. Want hij is het lam Gods en hij moet officieel gedood worden, want straks komen wij allemaal voor de rechterstoel van God. En dan trekken we de lijn maar door en dan zien we dat de Heere Jezus hier de plaatsvervanger is. Want wij komen toch ook straks voor de rechterstoel te staan. Denkt u er wel eens over na? Of denk jij er helemaal niet over na? We komen straks voor de rechter van hemel en aarde te staan. En dan zal God recht spreken over ons leven. En nu is de Heere Jezus hier de plaatsvervanger van zijn volk. Hij krijgt de straf. Hij krijgt de doodsvonnis. En zijn volk krijgt straks vrijspraak. Voor zijn volk ontvangt straks het leven. En dat zegt de catechismus hier ook. Hij moest onder de Pontius Pilatus geoordeeld worden om ons daarmee van het strenge oordeel God dat over ons gaan zou te bevrijden. Want wij hebben gezondigd en wij zijn verantwoordingsschuldig aan die hoogste rechter. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Hebben we daar al een indruk van gekregen? Hebt u al uw schuld gezien? Uw ontrouw, uw tekorten? Hebt u daar al een besef, een indruk van gekregen, nu in de tijd van de genade? Want hier gebeuren wonderen. De wonder van de plaatsvervanging en de wonder van de toerekening. De schuld van zijn volk wordt Christus toegerekend en hij gaat die schuld wegdragen. Wonder van genade vinden we hier, wonder van blijdschap, van eeuwig leven. Want wat Christus heeft ondergaan, dat wordt de zondaar toegerekend. De strafbetaling, hij doet het in de plaats van de zondaar. En daar krijgt u deel aan wanneer u buigt onder het recht van God. En wanneer u het beleidt, Heer, het is om mijn zonden. Ik ben de zondaar. Ik sta schuldig. Ik behoor eeuwig om te komen. En dan vindt het wonder plaats van de ruiling en plan van de plaatsverwisseling. Dan neemt de Heere Jezus de plaats in van een zondaar. U weet het ook wel uit de oorlog dat het wel eens gebeurd is. Dat de nazi's elke tiende man doodschoten, een burger. En dat daar zo'n jongetje stond van zo'n krap 12 jaar. En hij zat al angstig te tellen en hij wist, ik word straks doodgeschoten. En toen stond naast hem een oude man. En die zag die jongen kijken en die heeft die jongen omgeruild. Hij heeft de plaats genomen van die jongen. En die jongen kon vrij uitgaan. Dat is de plaatsvervanging. Maar op onvoorstelbare wijze heeft dat plaatsgevonden in de Heere Jezus Christus. Wanneer Pilatus zegt, ik vind geen schuld in deze mens. En wanneer Pilatus zegt, neem hem en laat hem gekruisigd worden en geef hem over. Dan is Christus de plaatsvervanger. Dan neemt hij de schuld van zijn volk. En dan rekent hij zijn onschuld, zijn volk toe. Want Christus lijdt hier voor arme zondaren. Hier wordt het woord vervuld wat de Heere zegt. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel en uw zonden als een wolk. Ik gedenk die niet meer. Dan wordt het uitgesproken door God zelf. Ik vind geen schuld in deze mens. En dan bedoelt de Heere God een zondaar die voor hem komt met zijn schuld. En geen borg heeft voor zijn ziel. En niet weet hoe het met hem moet. Door Christus wordt de schuld weggedaan. Want de Heer heeft al de ongerechtigheid van zijn volk op hem doen aanlopen. En dat is het goddelijke wonder. Dat wanneer een zondaar moet neervallen voor God en zeggen, Heere, ik heb zonder u geleefd, alleen maar aan mezelf gedacht, aan mijn zelf eigen ontplooiing. En ik heb mijn leven verknoeid en verprutst en ik heb geen recht meer over. Ik verdien door u eeuwig weggeworpen te worden. Hebt u dat al eens beleden? Hebben we daar al zicht op gekregen? Dat hoort toch ook bij die weg tot zalig worden. Dat is toch onontkoombaar. U moet toch recht voor God komen. U moet toch eerlijk voor God komen. En daar op de plaats van het gericht, waar u denkt, nou behoor ik om te komen, daar hoort u een stem. Ik vind geen schuld in deze mens. Dat is de goddelijke vrijspraak. Pilatus wist niet wat hij zei. Maar Gods kinderen weten wel wat hij zei. Hij sprak namens de hoogste rechter. En die verlossing van een mens ligt verankerd in de volkomen toerekening van Christus. De schuldbetaling door Christus. Maar ook de gehoorzaamheid van Christus. Maar let erop hoe de Heer Jezus zijn straf heeft ondergaan. Hij heeft niet geklaagd. Hij kwam niet in opstand. Hij heeft de straf volkomen gewillig uitgedragen. Ook toen hij de vreselijke straf moest uitvoeren en ondergaan. Zelfs toen hij in de hel was, heeft hij de heiligheid en de eer van zijn God omhoog gehouden. Hij heeft altijd zijn God geëerd, zelfs in de diepten van de hel. Van de Heere Jezus gold het, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. De Heere Jezus heeft altijd zijn God en Vader gediend. En dat wordt nou de mens toegerekend. Niet alleen zijn strafbetaling, zijn afbetaling van de schuld, maar ook zijn dadelijke gehoorzaamheid. Onder al dat straflijden heeft hij zijn God geëerd. En die daden worden zijn volk toegerekend. En dan geldt het dat zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten van ons de schuld en de zonde weggedaan. En om dat te ervaren, moeten we ook eerst iets ervaren van die verdoemende kracht van de zonde. Dan moeten we ook voor de Heere God terechtkomen als een schuldige. Het kan niet anders. Zo hebt u werk voor Christus. We praten niet over de diepte daarvan. Het wordt straks nog veel dieper. Maar dan krijgt de Heere Jezus ook veel meer waarde voor u. Maar de enige weg om voor de Heere te komen is met belijdenis van uw schuld en van uw bankroet en van uw eigenzinnigheid en van uw akelige egoïsme. En dan zegt u, ik verdien uw straf. En dan zegt u, ik lag gekneld in banden van de dood en dan kunt u uzelf daar niet uit redden. U kunt nu niet die banden zomaar losmaken. U kunt uzelf niet zomaar liefde tot God geven. U kunt uzelf niet zomaar geloof geven en blijdschap. Nee, u komt erachter dat u niets kunt, maar er wordt geen lijdelijkheid. Ook geen activisme. Ik kan hem maar grijpen. Ook geen lijdelijkheid. Ik kan er toch niks aan doen. Nee, maar dan gaat het geloof werken. Heere, ontferm u over mij. Heer, ik heb niemand dan u alleen. Kijk, en dan wanneer u zo als een zondaar voor God komt, dan gaat de Heilige Geest het uit Christus nemen en u verkondigen. En dan wordt dat plaatsvervangend werk van Christus toegepast aan de ziel. En dat komt tot u vanuit het woord en door zijn geest. En dan ziet u hem voor Pilatus en dan ziet u uzelf daar staan. En dan ziet u hem onder het kruis en dan zegt u, daar had ik moeten zijn. En dan leert de Heilige Geest een mens de toevlucht te nemen tot Christus. Dat is het geloof. Zo wordt die toerekening van Christus, van zijn strafbetalingen, van zijn gehoorzaamheid en eerbetoon aan zijn God, dat wordt nou de zondaar toegerekend door het geloof, door het opzien tot God. Want die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven. En die komt niet in de verdoemenis, die is uit de dood overgegaan in het leven. Die leeft door het geloof. En het geloof zegt niet ik, maar u. Niet mijn wil, uw weg, uw eer, uw naam. Dat u centraal staat, dat is het geloof. Niemand dan u alleen. En hier ligt nou ook de zekerheid van de rechtvaardiging. Dat ligt niet in de vastheid van mijn geloof. Dat ligt ook niet in mijn beleving of in mijn ervaring. Dat ligt niet omdat ik zo krachtdadig gerechtvaardigd ben. De zekerheid ligt buiten u in Christus. In zijn lijdelijke en in zijn dadelijke gehoorzaamheid. In zijn lijdelijke gehoorzaamheid wat hij geleden heeft. De straf gedragen geleden. En zijn dadelijke gehoorzaamheid dat hij Gods wetten altijd gehouden heeft. En God altijd geheiligd heeft. En beide waren nodig. Beiden moet de mens doen. U moet uw straf afbetalen en u moet God altijd eren en heiligen. We brengen er niets van terecht. Maar hij heeft alles gedaan. En daarin ligt de zekerheid in Christus, in zijn werk, buiten u. En daarom is het zo goed voor het geloofsleven om te mediteren over Christus. Doet u dat wel eens? Moeilijk, hè? Moeilijk. Nou, gebruik een goed boek. En naast het Bijbel lezen en persoonlijk gebed, wat onontbeerlijk is, lees dan een paar bladzijden uit een goed boek waarin u de persoon van Christus meer uitgelegd wordt. Mag ik u een titel noemen die ik ook wel gebruik, die ik hier in Middelharnis gevonden heb. Een boek wat recentelijk in het Nederlands uitgegeven is, dat je in het Engels al eeuwenlang niet meer kunt krijgen, van een goede Puritein, John Wall. John Wall, W-A-L-L. En de titel van dat boek is Niemand dan Christus. Niemand dan Christus, van John Wall. En er staan allemaal korte hoofdstukjes in. Heel eenvoudig, heel geestelijk. Over de schoonheid van Christus. En als je dat nou leest, kunt over nadenken. En het wekt uw hart op om na te denken over die Christus. Want daar ligt het leven in die gezegende Christus. En wanneer Christus voor u het oordeel gedragen heeft, dan wilt u voor hem leven. Dan krijgt hij de hoogste plaats in uw leven. En dat verdient hij. De rest van uw leven wilt u hem meer en meer kennen. En wanneer straks het eindoordeel plaatsvindt, en al de volkeren vergaderd worden voor de heerlijke rechterstoel van Christus, dan worden al deze arme zondaren, die uit de nood van hun leven niemand anders overhielden dan Jezus Christus, als hun enige betaling, zij worden straks in dat gericht vrijgesproken. En dan mag klinken, komt in, gij gezegende. Maar als we geen ernst maken met onze schuld en we leven toch maar door, zonder tot hem de toevlucht te nemen met uw hart, ja, dan wordt het gezegd, gaat weg van mij. Gij vervloekten. Amen. Zullen wij zingen Psalm 143, de versen 2 en 9. 143, 2 en 9. zullen wij samen bidden en danken. O Heere, wat zal dan een nietig mens nog zeggen? Wij zijn als stamelenden. Wanneer wij over dit Gods wonder moeten nadenken. Dat u zelf mens geworden bent. En dat u onschuldig veroordeeld wilde worden door een mens, Pontius Pilatus. Opdat u uw volk zou verlossen van het rechtvaardig oordeel van God. Heere, wij bidden u of onze ogen geopend mogen worden om dit Gods wonder te zien. Geef, Heere, dat harten aangeraakt mogen worden door dit wonder van de plaatsvervanging. En dat wij de toerekening mogen aanbidden die van u komt, omdat u aanbiddelijk bent in al uw weg en werk. Geef, Heere, dat we niet achter zullen blijven, dat we niet verdoofd, maar voort zullen strompelen en voort zullen jagen door dit leven heen zonder u. O Heere, geef ons zicht op de leegheid van ons bestaan zonder u. Geef ons zicht op onze schuld en onze verdorvenheid. Breng ons maar in de benauwdheid. En breng ons maar op die plaats waar er niemand meer is dan u, u alleen. En dat we uitgewerkt terecht mogen komen aan uw genadetroon. En u gaan smeken om soevereine genade. En dat is nu juist het geheim van zalig worden. Van zulke mensen, Heere, u bedient hen vanuit uw volheid van genade. Heere, leer ons deze zaken te kennen. Geef, Heere, genade om te mediteren over u. Om u te kennen en de kracht van uw opstanding. O, wil liefde tot u bewerken. Wil aanhankelijkheid tot u geven. Wil gehoorzaamheid leren aan u. Leid een ieder van ons. Pas het woord toe. Wees bij ons deze week. Breng ons ook woensdag samen op de biddag. En schenk ook dan uit genade uw zegen. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij nu Psalm 85, het vierde vers. 85, vers 4. gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.